Goeiemôre en hartelijk welkom in die eredienst vanochtend. Ek sien daar is baie plek vir nog mense vandag. En ons wil graag ons gaste ook hartelijk verwelkom. Gaaf dat, ek weet nie of ek nog iemand sien, maar gaaf dat jy hier is. Hartelijk welkom. Voordat ons begin, een paar afkondigings. In die eerste plek, vanweer die periodieke aftrede van broeder Ronald Meeske als ouderling en broeder Gert Posma als diaken, vraag die kerkraad name van persone wat geskik geacht word vir die ambt van ouderling en diaken. Name verkieslik met motivering kan tot en met maandag 13 oktober by die Scriba ingedien word. Die collectus is vandag bestem vir kerk, vir die kerk en vir hulpbehoevende kerke. En dan volgende week is die diakonie collecte bestem vir die gereformeerde laarschool Lycée de la Dichaba in Soshanguve. En dit wordt van harte aanbeveeld door de diakens. Laten we samen gaan staan uit eerbied voor de Here. Ik lees Psalm 61, vers 2 tot 5. O God, hoor mijn smeking, luister naar mijn gebed. Van die einde van die aarde af roep ik u aan, als mijn hart bezwijk. Lei mij op een rots wat voor mij te hoog is. Want u het de toevlucht voor mij geword, een sterk toring tegen die vijand. Ik wil in uw tent vertoef vereeuwig, in die schuilplek van uw vleugels mij verberg. En daarom gaan ons God vandaag vereer. Laat ons dit met ons hele hart doen. En ons belei onze afhankelijkheid, ons hulp is in die naam van de Heere wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons dan, genade voor jullie. En vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste van die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou saam en prijs God vanweer sy heerlijkheid. Psalm 145 vers 1, 2 en 3. Als ons voor de Heer verskyn, kom ons niet om te wijzen hoe goed ons is, nie. En ons probeer om niet beïndruk met ons daden, nie. Maar ons kom om zijn genade te ontvangen. En omdat ons zijn genade ontvangen het, wil ons ook ons hele leven aan God aanbieden als een levende dankoffer. En wil ons luisteren naar die wil van God. Die manier waarop ons God en ons naaste moet liefhebben. Laat ons nou daarna luisteren naar die wet van God in Deuteronomium 5. God het gesê en in die tijd van Mooses bij die intocht in die beloofde land die woorden herhaal. Ek is die Heere, ek is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van die Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Onderhoud die sabbatdag, dat je dit heilig, zoals die Heere jouw God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie? Jij of jouw zoon of jouw dochter, jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw ezel of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is, nie? Zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd zal rust zoals jij. En je moet aan denken dat jij in Egypteland een slaaf was en dat Yahweh, jouw God, jou daarvan aan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heer jouw God jou beveel om die Sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jouw daar verleng mag. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals die Heer jouw God jou beveel het, dat jouw daar verleng mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heer jouw God van jou, aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breek, nie. En je mag niet stil nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek nie. En je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet jouw naaste naar zijn huis hunker nie. Naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd. Zijn os of zijn ezel of iets wat van jouw naaste is. Lees ik ook die genadeverkondiging dat ons herinnerd wordt aan die werk van Christus om ons te redden. Kolossense 1 vers 12 tot 14. Jullie moet die Vader dank, omdat hij jullie geschikt gemaakt heeft om deel te hebben aan die heilige erfdeel in de licht. God heeft ons uit die macht van die duisternis gered en verplaatst naar die koninkrijk van zijn geliefde Zoon, door wie ons bevrijding, die vergifnis van zondes, ontvangt. Laat ons God daarvoor danken en ons gaan daarvan zingen met die woorden van schriftrijming 24, vers 1, 6 en 7. God heeft ons gered, zodat uit ons donker leven die lofzang opstijgt. Laat ons nou samen in ons gebed tot God gaan en zie en vraag over ons eredienst. Almachtige God, Vader in die hemel, ons verskyn weer voor u en ons is dankbaar dat ons voor u mag verskyn, dat ons u mag ontmoet. Ons biedt onszelf aan als uw knechten, als aanbidders wat voor u neerbuig in eerbied en met vreugde. En hier is ons met al die dingen wat ons met ons saamdra, ons blijdschap, ons zorgen, ons pijn en verdriet, ons plannen en verwachtings, ons geschiedenis, ons gaves en ons tekorten. Ons is uw kinders en u hebt ons geroep om bij u te komen, om voor u te ontmoeten, om uw liefde te ontvangen en dit ook vandaag weer in die eredienst te vieren. Dat ons bij Jezus mag behoort, dat ons zij eigendom is en dat ons gered is. Heer, ons dank u dat u ons vrijgemaakt hebt. En ons dank u dat ons in uw licht mag staan. Want u is licht en u is die bron van alle licht. En ons dank u, Heer, dat u ons bevrijdt, zodat ons voor u gaan leven. En dat ons niet meer in die macht van die duivel en die zonde en uiteindelijk die dood zal wees nie. Maar dat ons vrij is om u te dienen en om weer die volle leven te ontvangen. Want dus, hoe kom Jezus gekomen het? Om ons die volheid van die leven met u te geven, om dit uit te deel. En Heere, ons weet dat ons dit ontvang, net als ons bekeer, als ons naar Jezus toe gaan, ootmoedig, met een gebroken hart, vergeving vraag in zijn naam, en ons geloof, ons vertrouwen net in hom plaas. Help ons om dit te doen, Heere. Gee ons geloof en versterk ons geloof, ook vandaag weer, door die prediking van uw woord. Ons bid dat u uw woord zal gebruiken om ons inzicht te laat toeneem, dat ons meer verstaan van die werk van Christus, van die redding wat u voor ons geeft, van die plannen wat u hebt met uw schepping en ook met ons. En dat ons, als ons meer verstaan, ook mag toeneem in toewijding, in liefde, in gehoorzaamheid. Wil u ook daarvoor hier die eredienst gebruiken? Gee, Heere, dat ons met ons harten u lof zing en ons in Jezus verblij. En gee dat ons mag raak zien wat hij voor ons betekent. En hoe u ons rijk gemaakt hebt in hom. Ons bid dat u zo die eredienst zal zien. En ons allemaal wat hier aanwezig is, zal opbouwen in die ware geloof. Ons vraag dit in de naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Ons gaan vandaag lees oor die kandelaar in die tabernakel. En later het dit ook in die tempel gestaan natuurlijk. En ons lees daarvoor Exodus 25 en Leviticus 24. Oh, daar staan 21, maar dit behoort 24 te wees, denk ik. En daarna zing ons Psalm 22 vers 2 en daarna doe ik die volgende schriftlezings. Dus Exodus 25, daar begin ons. En ons weet intussen dat hier die beschrijving van die tabernakel, je kan zien die blueprints van die tabernakel, wat die Heere vir Moses gegee het, dat het niet droe plannen is wat maar net technisch lijkt, nie, maar dat daar geestelijke waarheden daar achter weggesteek is, daar dit bevat het. En dat ons daarin leer van die werk van Christus en ook van oor onszelf, hoe ons voor die Here staan. Dus ons lees Exodus 25 vers 31 tot 40. Daar sê die Here vir Moses, maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van drijfwerk moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies, soos amandelblomme, aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies, soos amandelblomme, aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arme wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies, soos amandelblomme, wees, met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan, vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees, alles saam een stuk drijfwerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak, en hulle moet sy lampe opsteek en die licht daarteen oor laat val aan die voorkant. Sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak, volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Dan lees ons Levitikus 24 vers 1 tot 4. En die Here, Yahweh, het met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olijfolie vir die kandelaar moet bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. Aaron moet dit buitenkant die voorhangsel van die getuienis, in die tent van samenkomst, regmaak, om te brand van die aand tot die morgen voor die aangezicht van die Here gedurig deur. Dit is 'n eeuwige insetting vir julle geslagte. Hy moet op die reinkandelaar die lampe reg maak om te brand voor die aangezicht van die Here gedurig deur. Dan sing ons nou op Psalm 22 vers 2. Dan lees ons nou twee gedeeltes in die Nieuwe Testament, waar ons die kandelaar en die lig ook zien. Efesiërs 5, lees ons vers 1 tot 21. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, als een gave en offer aan God, tot een lieflike geur. Maar hoererij en allerhande onreinheid of hebzucht, moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid, en dwaas of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewe danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat de afgode dienaar is, een erfdeel het in die koninkrijk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ijdel woorden verlei nie, want daardoor kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid. Wie is dan die julle deelgenote nie? Want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Want wat in die geheim door hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat door die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom, sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwijze nie, maar as wijze, en koop die tyd uit, omdat die daar boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofzangen en geestelike liederen, en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van onze Here Jezus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Het ons hier die gedeelte gelees oor die roeping van Gods volk om in die licht te lewe, en nou lees ons ook in Openbaring 2, die brief van Jezus aan die kerk in Efese. En hij sê dan voor Johannes, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterren in zijn rechterhand hou, wat wandelt tussen die 7 gouden kandelaars. Erken jouw werken en jouw arbeid en jouw lijdzaamheid. En dat jij slechte mensen niet kan verdragen. En dat jij die op die proef gesteld hebt, wat sedert hulle apostels is en dit niet is nie. En hulle leenaars bevindt het. En dat jij verdraaid en leidzaamheid bezit, en terwille van mij naam gearbeid en niet moe geword het niet. Maar ik heb tegen jou dat jij jouw eerste liefde verlaat het. Onthoud dan waarvandaan jij uitgevallen het, en bekeer jou en doen die eerste werken. Anders kom ik gauw naar jou toe, en zal jouw kandelaar van zijn plek verwijderen, als jij jou niet bekeert niet. Maar dit het jij, dat jij die werken van die Nicolaïte haat, wat ik ook haat. Wie je oor het, laat hem hoor wat die gees aan die gemeente sê. En om wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binnen in die paradijs van God is. Tot zover lees ons. Kom ons sing nou skrifberuiming 49 vers 3 tot 5. En dit is een gebed om die gees dat ons... En ons zing dan, vervul met uw geest, gaan ons God ijverig dien. Laat ons nou samen luisteren naar die evangelie, wat ons ontvang in die gedeeltes over die kandelaar, wat ons gelezen heeft. En in antwoord op die verkondiging van de evangelie, zing ons schriftrijming 38. Dit is die berijming van openbaring 2, die gedeelte wat ons nou zo pas gelezen heeft. Zoek jouw eerste liefde, of Jezus neemt die kandelaar weg. Dit is een vermaning, een aansporing om trouw te blijven. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons gaan die tabernakel verder ontdekken. En vandaag gaan ons kijken wat binnenkant die tent is. En er was twee ruimtes in die tabernakel, die heilige en die allerheiligste. En die heiligdom met die glorie, die heiligheid van God gewijs. En daarom was die binnenkant schitterend. Oorals het goud geblink. Die muren, die voorwerpen, zelfs tot in die gordijnen was dit verwerkt. Die schijnsel van goud het prachtig gelijk. Ja, als je tenminste daar binnenkant kon inloer. Maar die Israëlieten het nooit die binnenkant van die tabernakel gezien. Net als jij je priester was, kon jij die drie voorwerpen in die heilige ruimte zien. Die tafel van die toornbroden, die reukofferaltaar en die gouden kandelaar. Die tabernakel was een gebouw vol symboliek. En ook hier die drie voorwerpen had het. Die priesters het voorgelezen uit die wetboek en ook die bouwinstructies, die blueprint van die tabernakel, wat ons nou lees, het hulle natuurlijk ook aan die volk voorgehouden in hulle onderrig. Hulle dit voor hulle gelees en verduidelijk wat dit betekent. Want Israël moest verstaan hoe kom daar die voorwerpen in die tabernakel was en wat dit betekende. Nou, voor die kinders wil ik nou vragen, als je, ik moest het eigenlijk al hier neergezet, maar daar is een mooi model van die tabernakel in die bijgebouwen van die kerk. Als je nou naar die tabernakel kijkt, dan kan je altijd zo van boven af naar inloer. En als je nou naar die ding kijkt, zie je dan verschillen met jullie eigen huis. Nou, je kan dat onthouden. Die tabernakel is een tent. Dat is tentdoeken als een dak. Daar is geen deuren niet, zoals bij ons. Maar daar is gordijnen. Daar is geen tuin niet. Maar daar is een voorhof, een ruimte met een altaar en een waskom. Maar wat van vensters? Daar was geen vensters niet. Die binnenkant van die tent was prachtig. Goud het oorals geskitter. Maar hoe kan je nou al die prachtige voorwerpen zien als daar geen licht door die vensters naar binnen valt niet? Hoe kan die priester hier zijn werk doen? Dit moest donker geweest zijn, daar binnenkant. En daarom kan een mens verstaan dat God van Mozes bevel gegeven om een kandelaar te maken met 7 lichten. Daar die kandelaar was een kunstwerk op zijn eigen. Dit was uit 1 stuk goud gemaakt. Van drijfwerk moest dit gemaakt worden, zei Exodus 25. Dit is pletwerk. Een kunstenaar het met de hamer en misschien andere tools nog, die goud geslaan tot het die rechte vorm gekrijgt. 6 arms wat uit die 1 kandelaar uitgedrijf is. Dit was baie kunstig gemaakt. Dat was dus 7 arms, wat gelijk het tussen amandelboom, met knoppen, blommen en kelkjes. En daarbovenop het 7 olielampen gezet. En dit het een zachte licht op die gouden muren en voorwerpen gewerp. Die 7 vlammen, het schitterend weerkaats in al die gouden oppervlakken en voorwerpen in die ruimte. Dit moest prachtig geweest zijn. Nou, hoe komt met God dit zo ontwerp? Wat leert ons daaruit over Jezus en over onszelf? Kom ons luisteren naar wat dit voor ons betekent. Die thema van die preek is die kerk schijn in Gods heiligdom. Die eerste punt, voor God. Die tweede, door die Heilige Geest. En die derde, door elk een van ons, ons allemaal samen. Dus die kerk schijn in Gods heiligdom. voor God, door die Heilige Geest, door elk een van ons. Hoekom was die kandelaar, die menorah, in die heilige ruimte? Je denkt natuurlijk, ja, dit was natuurlijk voor die priester om verlichting te geven bij zijn taak. Anders was het in het donker. Vandaag zou onze flits met batterijen ook daarvoor gebruiken. Of een bij een mooie elektrische lamp ophangen. Maar als dit zo was geweest, als dit voor die priester was geweest, dan zou hij telkens wanneer hij zijn werk klaar gedaan heeft, die lampen uitgeblazen heeft en naar buiten gegaan heeft. Maar dit heeft hij niet gedaan. In Leviticus 24 heeft ons die instructies voor die verzorging van die kandelaar gelezen. Geef bevel aan die kinderen van Israël dat hulle voor jou zuiver uitgestampte olijfolie voor die kandelaar moet brengen. Om gedurig door een brandende lamp te hebben. Aaron moet het buitenkant die voorhangsel van die getuigenis in die tent van samenkomst, dit is dus die heilige, recht maken om te branden van die aan tot die morgen, voor die aangezicht van de Heere, gedurig deur. Dit is een eeuwige inzetting voor jullie geslachten. Hij moet op die reinkandelaar die lamp recht maken om te branden voor die aangezicht van de Heere, gedurig deur. Nou, als ik het zo lees, dan heb je het al gehoord. Gedurig deur, voor die aangezicht van de Heere. Olielampen was eigenlijk eenvoudige technologie. Een lampput, dus een draadwol, was in die olie gedoop. Die priester had het aangesteek en die put had die olie aangezuig en die vlam aan die brand gehou. Maar die lampen moesten verzorgd worden. Die olie kon klaar raken, er kon een verstopping wees of die put had tekort geworden. In die dag kon hulle regelmatig daarnaar kijken, maar in die aand moest die priester die 7 lampen nagaan om zeker te maken dat hulle deur die nacht zou branden, terwijl allemaal natuurlijk geslapen het. Die bedoeling was dat die lampen gedurig deur voor die aangezicht van Yahweh gebrand het. Zo die lichten het niet voor die priester gebrand, nie? Dit het voor Gods aangezicht gebrand. 3 wordt daar die woord gebruikt, gedurig deur, voortdurend. En vers 3 onderstreept dit. Dit is een eeuwige inzetting voor jullie geslachten. Generaties lang moest die lichten aanhouden brand. En wat betekent dit? Dat die kandelaar voortdurend voor God schijnt. Toen ik dit de eerste keer lees, heb ik gewonderd wat het kan betekenen. Dit is duidelijk een symbool, maar waarvan? Is het een symbool van God, omdat hij licht is? Je vindt dit in Johannes 1, vers 5. Is het een symbool van die kerk, wat Jezus in die bergrede die licht van die wereld noemt? Of is dit een symbool van Jezus, wat zelf die licht van die wereld is? Johannes 8, vers 12. Is hij dan ook die rechte betekenis van die kandelaar? Nou, om die antwoord te vinden, moeten we ons kijken naar die ontwerp van die tabernakel. Er was dus 2 ruimtes, die heilige en die allerheiligste. Die allerheiligste was een vierkantige kamer, een perfecte kubus van 5 bij 5 bij 5 meter. In die allerheiligste was daar net 1 voorwerp, die ark van hout. Oordekt met goud, met 2 gerubs, 2 engelen, wat met hulle vlerken die deksel bedekt. En daar, zei die Bijbel duidelijk, daar het Yahweh verschijnt op die verzoendeksel, Leviticus 16 vers 2, zei dit. Die allerheiligste was dus die plek waar Gods troon op aarde gestaan het, als een symbool van die troon in de hemel. Dit was die plek waar God aanwezig was. En dan was daar die andere ruimte daarvoor, die heilige, was 2 keer zo lang, met diezelfde hoogte en breedte. Dit was recht voor die allerheiligste. Net een gordijn was tussen die 2 ruimtes. Hulle het bij elkaar behoort. Nou, indien die allerheiligste Godse troonkamer is, wat is dan die heilige ruimte? Dit is dan die groot troonzaal waar die onderdanen voor die koning verschijnen. Stel je voor hoe een paleis in die dagen lijken. Die koning zit op zijn troon En allemaal wat hem wil zien, verschijnt voor hem in die troonzaal. En zo verschijnt die volk van God voor zijn troon op aarde. Maar hulle kan niet zelf daar binnen gaan nie. Hulle wordt verteenwoordig door drie voorwerpen, wat gedurig door voor Godse aangezicht is. Ons gaan in die volgende preken naar hier die drie voorwerpen kijken. Die tafel met die toonbrode verteenwoordig die dagelijkse leven van Israël. God heeft voor hulle manna gegee en die brode wat daarvan gebak wordt, verteenwoordig hulle leven. Dit wordt voor God geplaatst op die tafel. Hulle wijdt dit aan hem toe. En God kijkt daarna, altijd deur. Die reukofferaltaar het voor die voorhangsel gestaan. Op die altaar het die hoëpriester wierook gebrand. En zo het hij die gebede van die volk aan God aangebied. Dit was een aangename geur voor de Here. En tenslotte is daar die kandelaar. Dit moet dus ook een symbool wees van die volk van God wat voor de Here verskyn. Godse licht skyn op hulle en nou wordt hulle een licht. Hulle skyn voor die Here voortdurend. En die kerk van Jezus is dus soos een licht wat voor God skyn. En dat dit die rechte betekenis is, blijkt uit Openbaring 1. Daar wandel Jezus tussen die kandelaars. En hij geeft zelf die betekenis. Die zeven kandelaars is die zeven kerken in Klein-Azië. Jezus verzorgt hulle, zoals die hoëpriester die kandelaars en lampen verzorgt. Zo houdt Jezus die licht van die kerken aan die brand. Nou, voor wie schijnt die licht dan? Daar komt je een vers uit die bergrede. Julle is die licht van die wereld. Laat julle licht schijnen voor die mensen. Matthäus 5, vers 14 tot 16. Is dit ook die betekenis van die kandelaar? Dat Israël zijn licht in die wereld laat schijnen? Nee, dit was toen nog niet die tijd daarvoor niet. Die kandelaars staan in een ruimte wat toe was. Daar was dit onzichtbaar voor die wereld. Dit staan in die heiligdom voor die troon van God. Die kerk mag schijnen in die tent van ontmoeting en God zien zijn volk raak. Dit gaat dus over die verhouding van die gelovigen met God. In het Nieuwe Testament keert die beeld van die licht regelmatig terug. God is licht, zegt Johannes heel duidelijk. Hij heeft niet die licht van een kandelaar nodig. Nie. Maar wat gebeurt met die mensen wat door hem gered wordt en wat voor zijn aangezicht mag leef? Hulle leef in zijn licht. En ontvang zo zijn leven en heiligheid. En wanneer Gods licht op ons schijnt, wordt ons ook zelf een licht. En dit was gesymboliseerd in die kandelaar, in die tabernakel. Gods volk mag haar licht laten schijnen voor God, die bron van licht en leven. En Efesiërs 5 maakt voor ons duidelijk hoe God door ons gediend wil worden. Ons moet zijn navolgers wordt en in liefde wandel. Efesiërs 5, vers 1 en 2. Let op die reden wat God geeft in vers 8. Want vroeger was jullie duisternis, maar nu is jullie licht in de Heere. Wandel zoals kinders van die licht. Omdat ons in Gods licht lief, het onszelf licht geworden in de Heere. Jezus, trek ons uit die duisternis en breng licht in ons harten. Nou wordt ons niet net in die licht geplaatst nu, maar ons wordt zelf een licht. En in die eerste plek schijnt daar die licht voor God. God wordt door ons geëerd als ons die werken van die duisternis afleert, zoals vuil kleren, en zoals een licht voor hem schijnt. Dit betekent dat ons geroep wordt tot een leven van Gods vrucht en heiligheid. Nou, voordat ons daarna kijkt hoe dit zichtbaar wordt in die wereld, moet ons beseffen, ons eerste roeping is om voor God te schijnen. Ons mag hem ontmoeten. Ons mag in zijn licht en zijn heilige aanwezigheid leven. En daarom moet ons die werken van die duisternis haat, ontvlug en doodmaak. En heilig voor God leef. Lees by die huis maar weer, Efesiërs 5. Dan sal jy sien dat die gedeelte fokus op die verhouding met God. Dit is in die eerste plek op God gerig. En vervolgens sal dit sigbaar word in die wêreld. As ons uit Jesus leef, as sy lig oor ons skyn, vers 14, en ons skyn soos ligte, dan sal dit natuurlik uitstaan in die wêreld wat in duisternis leef. Tyd vir die tweede punt, deur die Heilige Gees. Nou, hoe doen ons dit? Om soos ligte te skyn. Dit beteken, volgens Paulus in Efesiërs 5, dat ons ophou om te leef soos wat ons geleef het. En soos allemaal rondom ons leef, in die duisternis, ons eie begeertes volg. Nie omgee hoe ons leef nie. Pleks daarvan moet ons beproef wat God behaag, vers 10. En daarvoor het ons nodig om die wil van die Here te verstaan, vers 7. Vervolgens moet ons dit toepas, die wil van God gehoorzaam. Jy sal die verskil achterkom. Werken van die duisternis steek je voor God en ander mense weg, vers 12 tot 14. Omdat Christus ons gered het, skyn sy lig oor ons lewe en word ons geroep en verplig om te ontwaak uit die roes van losbandigheid, vers 18, en die dwaasheid, vers 17, van die wêreld. Staan op uit die duisternis en skyn voor God. Laat jou met die gees vervul, vers 18, en hy maak die lewe en die lig moontlik. Broers en susters, God het self beveel dat die kandelaar, wat die volk verteenwoordig, voor hom skyn in die tabernakel, in die heiligdom. God skep genoeg daarin om die lig te sien wat uit ons lewens straal as ons lewens aan hom toewy, deur uit Christus te leef, deur sy gees. Denk net wat een mooie aanmoediging dit is om vir God te leef. Jy eer hom en jy maak hom blij as jy teen die sonde veg, die waarheid spreek, jou naaste lief het, beskerm en met jou woorde bemoedig. As jy Jezus' hulp vra, wanneer jy zwak is, wanneer jy bid en sy naam noem, dan eer jy God en jy maak God blij. Onthou dit vir jou leven van elke dag. Ons privaat leven en ons gemeentelewe is die kandelaar wat voor die aangezicht van die Here staan en skyn. Ons leven het 'n prachtige doel om voor God te skyn. God hou daarvan om jou dagelijkse leven als offer te aanvaar. Dit is die doel van jouw redding. Dan is hij blij, dan ontvang hij die eer. En dit is vooral voor jong mensen, deurslaggevend. Jij is op zoek naar een levensdoel. Wat zal dit wees? Om bezit te verzamelen, securiteit op te bouwen, zeker te maken dat je genoeg geld hebt om die leven te genieten. Om een gezin te stichten, kinders groot te maken. Maar waarvoor? Is jij nieuwsgierig en wil je die wereld ontdekken door wetenschap, navorsing of door opwindende reizen te maken? Dan wil je een verschil maken of zelfs die wereld veranderen. Hoe zou dit voelen als jij beroemd kan wees en allemaal jouw naam kennen, jouw bewonder? Daar is ter duizenden mensen wat het te vergeef zoekt. En zelfs die wat die top bereik, blij onvervuld. Baie van hulle raak verslaaf aan dwelms of aan mag en leef nog net daarvoor. Gods doel voor jou en my leven is so groot dat ons nooit een betere doel kan vind nie. Dit sal jou ook nooit teleurstel nie. Maar dalk denk jy, ja dit klink nou aantrekkelijk, maar kan ek dit recht kry? Kan ek dit recht kry? Die duisternis is nog so sterk in my leven. Daar is slechte dinge wat ek wegsteek, gevoelens en dade waaroor ek skaam is. Hoe durf jy denk dat jy voor die Here mag verskyn en mag skyn Hoe kan je dit onbekommerd doen? Nou, die ontwerp van die tabernakel, die kandelaar, wijs ons waar die bron van die licht is. Die kandelaar het 7 arms en 7 lampen en dit brandt olijfolie. 7. Dit is die getal van die volheid van die Heilige Gees. Onthou je die groet wat ons aan die begin van die dienst ontvang het? Genade van julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. In Openbaring 4 vers 5 sien Johannes 7 vuurvakkels wat voor die troon van God brandt. Dit is die 7 geeste van God. Herken je die kandelaar met sy 7 armen en lampen? Hoe kan die gemeente een licht wees voor die Heere? Door die 7 geeste van God. En dit, dat is natuurlijk 1 Heilige Gees, maar dit betekent die volheid van die Heilige Gees. Ons het die Gees van Christus ontvang. Hij woont in ons. Ons ontvang die licht en wordt een licht door die heiligende werk van die Heilige Gees. Hij verander ons. Hij is bezig om ons te reinig van zonde en duisternis. En hij maakt ons bereid en bekwaam om voor God te leven. Die kandelaar met zijn 7 arms en 7 lichten wijst ons dus op die krachtige, reinigende werk van die Heilige Gees. Hij maakt dit moeilijk. Laat ons niet ophouden om te bid dat hij ons zal vervullen. Dan zal ons, zoals die kandelaar, gedurig duur voor God schijn. En die Gees is die enigste wat het moeilijk maakt, dat ook die licht blijft schijnen in die volgende generaties. Zoals vers 3 sê, dit is een eeuwige inzetting voor jullie geslachten. En dit brengt ons bij die derde deel van die preek, door elk een van ons. Die licht van die kandelaar, het is niet van kersen afgekomen, maar dit was vlammen van olijfolie wat gebrand is. En daar die olie was speciaal daarvoor vervaardigd en moest door die gelovigers gebrengd wordt. Zie je die mooie symboliek? Die olie is door mensen vervaardigd en gebrengd. Maar die licht komt van God, zei Heilige Gees, geer dit in ons harten. Alle delen van die tabernakel wijzen voor ons hoe groot en heilig ons God is. Maar hij wil dit wijs door wat hij in die kerk en door die kerk doet. Zijn glorie wordt zichtbaar door die werk van die Heilige Gees in ons. God verander jou, ons allemaal. En nou mag ons, zoals een licht, voor hem schijnen. Besef dat alles wat mooi en goed is in jouw leven, die werk is van die Heilige Gees. Hij geeft jou geloof en geeft jou deel aan Christus. Hij verander jouw hart om dankbaar jouzelf als een offergave aan God aan te bieden. Jij en ik is een licht in Gods huis. Ons mag daar wees. Jij kan niet gemist worden als deel van die gemeente nie. Jij is prachtig, want Jezus heeft jou gekoop en gereinigd. Jouw leven tel voor God. Hij wil jouw licht ook zien schijnen en hij ziet het raak. Die hoge priester het elke dag die lampen in die tabernakel verzorg. Zo het hij zeker gemaakt dat die olietoevoer niet onderbreek zou worden, zodat die licht kon verzwak of zelfs uitdoof. Dit moest voorkomen worden. En in Openbaring 1 tot 3 zien ons Jezus als die hoge priester, wat elke dag die lampen nagaan en verzorg. En daarom schrijft hij zijn brieven in Openbaring 2 en 3 voor die gemeentes in Klein-Azië. Luister naar wat hij voor die kerk in Efeze schrijft. Vers 1, laat ik dit gauw weer lees, vooral vers 1 en vers 5. Dit zei hij wat die 7 sterren in zijn rechterhand houdt, wat wandel tussen die 7 gouden kandelaars. En dan zei hij, ik ken jouw werken, jouw arbeid en jouw leidzaamheid, maar ik herinner jou dat jij jouw eerste liefde verlaat hebt. En dan volgt vers 5, onthoud dan waar vandaan jij uitgevallen hebt en bekeer jou en doen die eerste werken. Anders kom ik gauw naar je toe en zal jouw kandelaar van zijn plek verwijderen als je jou niet bekeert. Dus die kerk van Efeze was een voorbeeld. Die lidmaten hebben hier een lief gehad en het baie mooi naar die leer gekijkt. Het verwerp wat verkeerd was. Maar intussen het hulle die liefde vir die Here verloor. Eenvoudige bekering van sondes, oorgawe aan God, vertrouwen in sy genade alleen. Vreugde in Godse aanwezigheid en liefde, diens aan hom die goeie werke, dit het gekwijn en verdwijn. En Jezus het gedreig om die kandelaar te verwijder. En hij het dit gedoen. Die kerk in Efeze het verdwijn. Turkije is nou een islamitische land. Meer dan 99% van die mensen. Oorals waar mensen niet meer God wou dienen, het God die kandelaar weggeneem. Maar broers en zusters, die waarschuwing is daar ook voor ons. En kijk mooi wie hier die waarschuwing geeft. Dit is Jezus, ons hoëpriester. Wat die kandelaar verzorgt. Hij gaat ook ons hart na en beoordeelt ons daden. Onthoud die reden. Hij heeft ons lief. En hij wil zijn geest voluit in ons laat werk. Zodat die licht aanhou schijnt. Voor eeuwig. Vertrouw je dan aan hem toe. En luister naar zijn stem. Is ons nog aan hem toe gewijd? Is ons zuiver of blokkeer ons die toevoer van die olie, die werking van die Heilige Geest? Brandt ons licht nog helder? Onderwerp jou daarom aan die werk van die Geest. Laat die olie onbelemmerd stroom, moet niet iets in die pad laat komen. En laat jouw licht brand, want jij mag schijn voor die Heere. Amen. Laat ons nou samen God danken in ons gebed. Heere God, barmhartige Vader, ons is dankbaar. U het ons een nieuwe doel gegeven. Ons mag skyn voor uw aangezicht, voor u. Dit is die rechte leven. Nou het ons bestemming gevind, een skitterende doel, wat nooit zal teleurstel nie. Heere, leer ons om uw doel, uw wil voor ons leven te kennen en daarvan te beginnen hou, om daarna te verlang, om u te behaag en voor u te skyn. Ons is dankbaar dat uw licht op ons straalt en dat ons licht is in die Heere. Nou kan ons skyn door die heiligende werk van die Heilige Gees. Maar Heer, ons beseft dat dit voor onszelf onmoontlik is. Help ons om hierdie doel, uw doel voor ons leven vast te houden. Wanneer ons die nieuwe week begin en ons taak op ons neem. Help ons door uw Heilige Gees. Zie in ons leven in uw Koninkrijk. Maak ons helder lichten, ook voor onze omgeving. Dat ons trouw, vriendelijk, geduldig, hoopvol zal leef. En dat ons oortuigend kan leven, omdat ons Christus kent. Laat ons in alles besef dat ons leven recht voor u gebeurt. En dat u met aandacht naar ons kijkt. En met goedkeuring geniet van alles wat ons door uw Geest goed mag doen. En Heer, ons besef, ons kan het niet zelf doen. Nie. Daarom bid ons, vervul ons met uw Geest. En wil u in ons harten uitwijs alles wat die werking van uw Geest blokkeert. Werk zo in ons dat ons dit verwijder en doodmaak, zodat ons licht mag aanhou skyn. Heer, ons bid voor mekaar als lidmate. Ons dank u voor broer Johan Bunk, wat voor een lang tijd in ons gemeente was en wat nou hierdie week Nederland toe gaan om daar te gaan werken. Ons bid dat u met hem zal samengaan, dat u hem zal beschermen op pad zo toe, dat u hem zal helpen om zijn plek te vinden, dat u hem zal zien met geloof en volharding, dat hij voor u mag leven. Dat hij versterkt mag worden in die geloof, dat hij ook daar gelovigen mag vinden, voor wie hij ondersteuning mag wees en wat hom ondersteunen in de gemeente. En ons bid dat u hom ook tot een seën zal maken voor die mensen wat hij zal ontmoeten. Help hem bij zijn werk en help hem om werk daar te vinden. Ons dank u voor Gerda, wat oorsee is. En wat op een skip werk, ons bid dat u haar zal zien, bescherm haar en ons bid dat u haar werk daar vruchtbaar zal maken. Dat zij ook zo'n een licht voor die mensen mag schijnen en dat zij ook in die ondervinding wat ze daar mag ontvangen, dat ze daardoor mag groeien en dat zij alles wat ze daar doen, voor u doen in uw koninkrijk. Heer, ons bid ook dat u Tannie G zal zien, dat u haar verder zal beschermen en dat u bij haar zal wees, samen met haar man. Geef hulle geloof, geef hulle nieuwe krachten en geef dat hulle elke dag weer met nieuwe moed mag beginnen en uit Christus leef. Geef hulle vertrouwen op u en een levendige verwachting van uw koninkrijk wat komt. Heer, ons bid al jullie dingen, van wie uw genade in ons Heer Jezus Christus. Ons bid het in zijn naam. Amen. Laat ons nou de Heer dienen met ons offergaves en ons zing daarna schriftruiming 75, waar ons bid dat ons die liefde van God mag verstaan en dat ook die Geest in ons zal werken om ons te vernieuwen. Schriftruiming 75. mag ons nou God seën ontvang, sy aanwesigheid wat oor ons skyn. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.